Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en er zal een extra collecte zijn ten behoeve van de werkgroep Oost-Europa. Aanstaande zondag zal de collecte voor de kerkelijke kassen zijn. Aanstaande zondag zal er behalve de gewone diensten, 3:15, ook nog een interkerkelijke dienst zijn voor de gehandicapten. En dan zal dominee Korving uit Kerkwerve daarin voorgaan. Morgenavond zal de zendingsavond gehouden worden die u al aangekondigd is in het kerkblad. Daar zullen dominee en mevrouw Wessels iets vertellen over hun werk in Botswana. Die avond begint om 19:30 en iedereen wordt daarbij uitgenodigd. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 31ste psalm en daarvan het 12e en het 16e vers. Psalm 31, het 12e vers. In uw hand zijn mijn tijden en het 16e, gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Wij gaan nu samen luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord uit het 3e hoofdstuk van het boek Exodus. En we lezen daarvan de versen 7 tot en met 22. Exodus 3, de versen 7 tot het eind. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heer zal opstaan tot de strijd. En de Heere zeide: ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik neergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En u ziet, het geschrei van de kinderen Israëls is tot mij gekomen, en ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God: wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide: ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. Toen zeide Mozes tot God: zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: de God uw vaderen heeft mij tot jullie de gezonden, en zij mij zeggen: hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes: ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij: alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: ik zal zijn heeft mij tot jullie de gezonden. Toen zeide God verder tot Mozes: aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot jullie de gezonden. Dat is mijn naam eeuwiglijk en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen: de Heere, de God van uw vaderen is mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zeggende: ik heb jullie de getrouwelijk bezocht, en hetgeen jullie in Egypte is aangedaan. Daarom heb ik gezegd: ik zal jullie uit de verdrukking van Egypte opvoeren tot het land der Canaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing. En zij zullen uw stem horen. En gij zult gaan, gij en de oudsten van Israël, tot de koning van Egypte, en gij lieden zult tot hem zeggen: de Heere, de God der Hebreeën, is ons ontmoet. Zo laat ons nu toch gaan de weg van 3 dagen in de woestijn, opdat wij de Heere onze God offeren. Doch ik weet dat de koning van Egypte ulieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Want ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al mijn wonderen die ik in het midden van hetzelfde doen zal. Daarna zal hij ulieden laten vertrekken. En ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaren. En het zal geschieden wanneer gij lieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van haar naburin en van de waardin haars huizes eisen zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Die zult gij lieden op uw zonen en op uw dochters leggen en gij zult Egypte beroven. Gemeente, wij lezen vanmorgen weer verder in dat gedeelte van het woord van God waarin ons gesproken wordt over Mozes. Mozes leven, Mozes werk. Wij willen vanmorgen gaan luisteren naar die boodschap waarin wij horen van Mozes roeping. De tekst vindt u in het gelezen schriftgedeelte, het derde van Exodus, de verzen 10 tot en met 14. Exodus 3, vers 10 tot en met 14. Daar zegt de Heere: zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God: wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide: ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zo zult gij lieden God op deze berg dienen. Toen zeide Mozes tot God: zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: de God uw vaderen heeft mij tot u de gezonden. En zij mij zeggen: hoe is zijn naam? Wat zal ik dan tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes: ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij: alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Gemeente, wij willen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Maar in onze gebeden doen wij ook voorbeden en we doen dankzegging. Dankzegging voor broeder Struik die na zijn operatie niet alleen weer naar huis mocht terugkeren, maar die vanmorgen ook weer met de gemeente mocht opgaan naar de kerk. Zuster Van Eck is ook weer in de kerk na een periode van afwezigheid. Zuster Van den Bogert zal deze week naar het ziekenhuis moeten en moet daar in ieder geval enige tijd blijven in verband met verder onderzoek. Broeder W. Thalen is in de afgelopen week in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen met hartproblemen. En broeder Evert Hoogmoed ligt in hoogst ernstige conditie in het ziekenhuis in Dirksland en het stervensproces is bij hem begonnen. Laten wij samen bidden. Wij zoeken uw heilig aangezicht, Heere, in deze morgen, nu wij van u de gelegenheid ontvangen om samen naar uw goddelijk woord te luisteren, te horen op deze zondag wat tot onze vrede dient. Want dat is het wonder, dat is het voorrecht dat wij een boodschap van u krijgen die van vrede en van genade en van leven en van zaligheid spreekt. Dat zijn allemaal dingen, Heere, die wij niet verdiend hebben. We hebben gezondigd en vandaar dat we onder het oordeel liggen. Het oordeel dat gij ook over ons uitgesproken hebt. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. De dood gaat tot alle mensen door en wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Heren, dat is het wat we verdiend hebben. U hebt het zelf gezegd, de bezoldiging van de zonde is de dood. Het is ook niet toevallig dat we sterven moeten. Het is ook maar niet iets wat erbij hoort. Het is het loon dat wij krijgen omdat we zondaren zijn. En daarom hebben wij geen recht op een boodschap die van het leven spreekt. We zijn verloren mensen en we verdienen ook verloren te blijven en voor eeuwig verloren te gaan. Omdat wij tegen u, onze schepper, de allerhoogste majesteit en bovendien een God die ons goed gedaan heeft en die ons nagewandeld heeft met zegeningen, gezondigd hebben. Tegen u hebben we gerebelleerd. Tegen u zijn we in opstand gekomen. Heren, een boodschap van vrede verdienen wij niet. Een boodschap van verlossing verdienen wij niet. En toch komt u met die tijding. Toch komt u het ons klaar en duidelijk en helder en ernstig en welmenend betuigen dat gij geen lust in ons verderf hebt, maar in ons behoud. Niet in onze ondergang, maar in onze verlossing. En u komt het ons niet alleen zeggen, Heere, maar u komt het ons bewijzen ook. Want wat u zegt, dat staat op recht en waarheid. Paul, dat woord hebt u al waargemaakt. U hebt het in de Heere Jezus Christus bewezen. In die zaligmaker die in deze wereld gekomen is en die zijn leven gegeven heeft en die het offer gebracht heeft en die de prijs betaald heeft en die nu een volkomen verlossing heeft teweeggebracht en die nu ook volkomen kan zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. En het is die boodschap, Heere, die gij ons laat verkondigen. Het is deze weg die u ons laat wijzen. En het is dit heil dat u ons aanbiedt en aanprijst. Het is deze zaligmaker, wiens naam de enige is onder de ganse hemel tot zaligheid. Het is deze zaligmaker die ons in het evangelie wordt voorgesteld en van wie gezegd wordt tot zondaren dat hij en hij alleen een volkomen verlosser is. Heren, open onze oren voor dat heil dat u ons laat verkondigen. We moeten u belijden dat het zo vaak aan ons voorbij gaat. Dat er geen plaats voor is. Dat we wel druk zijn, maar niet met deze dingen. Dat we wel bezet zijn, dat ons leven inderdaad ook wel een bezet leven is, maar niet bezet met deze zaken. We moeten voor uw aangezicht erkennen, heren, dat we van nature voor deze dingen geen oog hebben en dat we de waarde ervan ook niet zien. En dat we er ons daarom ook niet voor inspannen om het deel aan te ontvangen. Zo blind zijn we, zo verdorven zijn we, zo onkundig dat we voor het grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, niet eens oog hebben. En als het ons laat, als het ons verkondigd wordt, heren, ach, dan hebben we vaak onze gedachten er ook nog weer niet bij. Of dan zitten we daarna, nadat we het gehoord hebben, terstond alweer vol met andere zaken. O God, geef ons uw geest. En laat uw geest voor uw woord plaats maken. Laat uw geest het woord indragen in ons hart. En als het nog nooit gebeurd is, dat uw woord in ons leven een kracht Gods tot zaligheid werd, laat het dan vandaag gebeuren, heren. Wat staat u in de weg? Alles wat wij in de weg plaatsen, kunt u toch wegnemen en uit de weg ruimen. En wat Satan in de weg plaatst, heren, dat is toch ook geen obstakel voor u. Als gij wilt, dan verdwijnt alles wat u in de weg staat. Als gij wilt, heren, dan zal het toch ook geschieden. En daarom, hoewel we er geen recht op hebben en hoewel u ons ook niets verplicht bent, en hoewel u het allemaal aan ons zou kunnen onthouden, nu gij toch met uw evangelie naar ons toe komt en u ons toch nog weer die boodschap laat horen, nu mogen we daar toch ook vrijmoedigheid aan ontlenen om u te vragen, heren, doe nu niet alleen dat ene dat uw woord in onze oren klinkt, maar doe u ook dat andere, geeft u er ook een vervolg aan, dat uw woord ook in onze harten zal klinken en dat het daar zal doen alles wat u behaagt en wat tot onze zaligheid strekt, voor het eerst of bij vernieuwing. Mogen wij zo luisteren, heren, met aandacht, met eerbied, mogen we zo het woord ontvangen in een waarachtig geloof. En dan willen wij u niet alleen bidden om uw zegen hier over de verkondiging van uw evangelie in deze kerk, voor degenen die hier in dit gebouw zijn en voor degenen die met ons meeluisteren, maar wij willen u ook vragen om de uitbreiding van uw koninkrijk alom in deze wereld en overal waar uw volk vergaderd is en overal waar het evangelie gepredikt wordt. Heren, wilt u daar dan ook bij zijn en wilt u werken, krachtig en onwederstandelijk werken. En laat zo uw naam groot gemaakt worden, ook op deze dag. We bidden u voor hen die bijzondere reden tot dankbaarheid hebben. We danken u met hen voor het feit dat u die reden tot dankbaarheid gegeven hebt aan onze broeder Struik, die weer thuis mocht komen. De operatie die hij moest ondergaan vond plaats. U hebt dat wel gemaakt tot op dit ogenblik. Hij mocht ook spoedig alweer naar huis terugkeren. En al is de weg die voor hem ligt nog een lange weg. Heren, er is toch reden tot dankbaarheid. Laat het zo ook in zijn hart mogen leven en laat hij naar het woord uit de psalmen zijn weg maar op u de Heere mogen wentelen, ook ten aanzien van allerlei dingen die nog onzeker zijn met het oog op de toekomst. Laat hij achter u aankomen, Heere, en alles maar in uw handen mogen geven om zo op u te vertrouwen en het van u alleen te verwachten. We willen u ook danken voor het feit dat zuster Van Eck weer in de kerk mocht zijn. Een aantal weken was haar dat niet mogelijk, maar nu geeft gij die mogelijkheid weer wel. Heren, geef haar ook uw zegen en geef haar een dankbaar hart voor al de ondervonden weldaden en zegeningen die ze van u kreeg. En dan dragen we ook onze zieken aan u op. Zuster Van den Bogert die weer naar het ziekenhuis moet. Heren, er zijn zorgen hoe dat nu verder gaan zal. Vorige keer hebt u nog uit willen redden en uitkomst willen geven. Wil dat ook nu doen en wilt gij uw genade aan haar bewijzen. Niet alleen wat haar lichamelijke omstandigheden betreft, maar ook wat haar ziel betreft. Mag ze bij u schuilen, zoals de psalmist dat een keer uitdrukte. En daarin lag zoveel besloten, bij u schuil ik. En als dat echt gebeuren mag, heren, wat is daar dan tegelijkertijd ook een veiligheid in besloten. We bidden nu voor broeder Thale, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij is door uw goede hand gespaard. U hebt nog over zijn leven gewaakt, heren, maar dat is ook bij de voorduur nodig. Geeft u hem alles wat hij nodig heeft, naar lichaam en ziel. En dan dragen we ook bijzonder broeder Hoogmoed aan u op, heren. U weet hoe de omstandigheden zijn. Nadat hij in de afgelopen week in ernstige conditie in het ziekenhuis moest worden opgenomen, is er eigenlijk alleen maar van achteruitgang sprake, zodat nu zelfs gewacht wordt op het einde. Heren, wij bidden van u, denk aan hem. Denk aan hem in uw gunst. En al is hij voor mensen niet meer bereikbaar, omdat allerlei functies al uitgevallen zijn, laat hij door uw goede hand toch gedragen en gespaard zijn, heren. En wilt gij over hem waken en wilt gij uw genade, uw goddelijke genade aan hem bewijzen. Zegen ook zijn vrouw die daar in spanning steeds maar naast zijn bed zit. Wilt u haar de kracht daarvoor geven en wilt u haar in alle dingen ook nabij zijn, opdat ze het ervaren mag, ook in deze weg, dat gij geen God van verre, maar een God van nabij wilt wezen. Zegen alle die het moeilijk hebben. Heren, we dragen ook anderen aan u op die we met name niet noemen, maar die toch ook bijzonder uw hulp en uw zegen van nodig hebben. Laat het ervaren worden, heren, ook in tegenspoed en druk, dat gij een helper zijt en dat het waarlijk niet te vergeefs is om tot u, de barmhartige en de getrouwe God, de toevlucht te nemen, maar dat u het juist in de dagen van beproeving en moeite wilt bewijzen, dat u een toevlucht zijt te allen dagen. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 111e psalm, het 5e en het 6e vers. 111, vers 5 en vers 6. Het is trouw, al wat gij ooit beval. Het staat op recht en waarheid Paul. En zijn naam is heilig en geducht. Eerste gedeelte van het derde hoofdstuk van het boek Exodus vertelt ons hoe de Heere aan Mozes verschijnt bij de berg Sinaï in de brandende braamstruik. Die struik die in brand staat en die evengoed niet verteert, niet verbrandt. Dat merkwaardige gezicht heeft Mozes nieuwsgierigheid geprikkeld en Mozes is dichterbij gegaan om dat teken, dat wonderteken te bezien. En toen kwam daaruit de braamstruik de stem van de Heere. En toen kreeg Mozes die godsontmoeting. En wat heeft de Heere nu bij deze godsontmoeting gedaan? Waar ging het de Heere in deze verschijning om? Wel, in de eerste plaats heeft de Heere Mozes aangekondigd dat hij het volk Israël zal gaan verlossen. Hij heeft wel gezien, zeer wel gezien, zo zegt hij in vers 7, de verdrukking van zijn volk in Egypte. Hij heeft gehoord hun geschrei vanwege hun drijvers. Hij heeft hun smarten bekend. En met het oog op die dingen zegt hij, daarom ben ik nedergekomen. Hij zal het volk gaan verlossen. Nu is zijn tijd gekomen. Dat is het eerste wat de Heere doet. Aankondigen dat hij zijn volk zal gaan verlossen. En het tweede dat de Heere aankondigt, dat is dat hij bij die verlossing van Israël uit Egypte een middel zal gebruiken. En dat middel is Mozes. Want zo zegt de Heere in het tiende vers, zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. God zegt vers 8 dat hij het zal gaan verlossen. God zegt in vers 10 dat Mozes het zal gaan verlossen, uitvoeren uit Egypte. Dat wil niet zeggen dat de Heere het dan uit handen geeft en het nu helemaal in Mozes handen legt en dat Mozes het dan maar moet uitvoeren en dat de Heere zich verder terugtrekt. Nee, het eerste wat gezegd is, dat blijft gezegd. Hij zal ze verlossen. En het tweede wat gezegd is, dat betekent de Heere zal ze gaan verlossen door middel van een instrument. Omdat het God behaagt en dat is niet alleen daar, maar dat is bijna overal en altijd, omdat het God behaagt middelijk te werken. Omdat het God behaagt middelen te gebruiken. Het gaat dus, en dat is de achtergrond, het gaat dus om de verlossing van Gods volk Israël. Waarom? Laten we die vraag nog even stellen, want ik denk dat dat heel goed is om de achtergrond van dit alles nog eens een keer duidelijk voor de aandacht te hebben. Waarom gaat God zijn volk verlossen? Wel, ik citeerde u al uit het zevende vers en je zou ook nog terug kunnen gaan naar het slot van het tweede hoofdstuk, waar ons verteld wordt dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over hun dienst en dat hun gekrijt over hun dienst opkwam tot God en dat God hun gekerm hoorde. En dan komt de verklaring dat God toen aan zijn verbond gedacht. Zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dat God de kinderen Israëls aanzag en dat hij hen kende. Dus dat de Heere naar hun geroep hoort en dat de Heere hun zuchten in aanmerking neemt en dat de Heere acht slaat op hun ellende, dat heeft het nauwste verband met het feit dat daar een verbond was. En dat de Heere dit volk gekend heeft. Gekend niet maar toen alleen, nee al veel eerder. Gekend heeft, zelfs van eeuwigheid af. En hij heeft met dat volk die relatie, die verbondsrelatie willen aangaan. Met Abraham, die wordt hier met name genoemd. Met Isaac, die wordt hier ook met name genoemd. Met Jacob, met de vaderen. Heeft de Heere daar zijn verbond niet mee opgericht? En heeft hij het tot Abraham niet gezegd als tot de stamvader? Ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u. Nu, dat volk verkeert in de grootste ellende. Dat volk wordt verdrukt, dat volk wordt als een slavenvolk behandeld en ze hebben geen mogelijkheden om zichzelf te bevrijden. Het is een uitzichtloze toestand. Dat is het eigenlijk al lang, maar nu hebben ze dat in Israël, nu hebben dat heeft dat volk van Abraham, Isaac en Jacob dat begrepen, dat het uitzichtloos is. En toen de nood groot werd en toen het water tot aan de lippen begon te komen, toen kwam ook het moment dat zij ermee tot de Heere gingen vluchten. Toen gingen ze schreeuwen over hun dienst. En toen riepen ze tot God uit de benauwdheid. En toen kwam dat moment waarop God zei, en nu zal ik optreden. Dat is dus het tijdstip van de verlossing. Maar de verlossing gaat tenslotte terug voor elk tijdstip. Het gaat terug op de eeuwigheid, op het welbehagen, op de ontferming van God. En nu zegt de Heere tegen Mozes, ik ga ze verlossen. Er komt een eind aan die ellende. Ik ken ze. Ze zijn de mijne. Ze zijn mijn volk. En als ik ze ga verlossen, zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij, en daar hebt u het weer, mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Dus dat is niet minder dan een opdracht. Dat is ook niet minder dan een hoog privilege. Want dat is niet niks. Als de Heere zegt, ik ga mijn volk verlossen en ik wil u, Mozes, daarbij gebruiken. En ik wil u naar Farao zenden en u zult voor Farao staan en u zult mijn woorden naar Farao bekendmaken en u zult de leidsman van dat volk straks zijn en u zult ze brengen. En we hebben dat gelezen naar dat land, dat goede en dat ruime land dat vloeit van melk en honing. U zult ze uitvoeren en u zult ze naar dat beloofde land brengen. Dat is niet niks, dat is een groot voorrecht. Dat is een rijke zegen, dat is een onderscheiding, zoals God die aan Mozes nu geeft. En hoe reageert Mozes daarop? Is hij er blij mee? Gemeente, 40 jaar geleden zou hij er ontzettend blij mee geweest zijn. Toen liep hij al, u herinnert u dat, voordat hij geroepen werd. Toen greep hij al vooruit, hij zou verlossing bewerken. Oh ja, dat lag in zijn hart en daar was hij klaar voor, dat wilde hij graag. Uit bewogenheid met zijn volk en uit toewijding aan dat volk waarvoor hij gekozen had. Toen wel, als God toen tot hem gezegd had, Mozes, ik ga dat volk verlossen en ik zal u tot Farao zenden. Dan had hij terstond gezegd, zie hier ben ik. Maar zegt hij dat nu ook nog? Zie, hier ben ik. We horen hem nu zeggen, wie ben ik? Wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hoe komt dat? Hoe komt dat dat datgene wat hij 40 jaar geleden zo graag deed bij hem nu op weerstand, op verzet stuit. En dat hij met die tegenwerping komt, Heere, maar daar ben ik toch niet geschikt voor. Wie ben ik? Wel, er is natuurlijk heel wat tijd verstreken. En Mozes is nu 80. Mozes is een oud man geworden. En dan loopt iemand niet zo hard meer. Mozes is ook een vereenzaamd mens geworden. Al die jaren in Midian. Al die jaren schaapherder. Al die jaren over, onderweg steeds met de kudde van zijn schoonvader. Een man, heel ander leven heeft hij nu gehad dan dat hij daar in Egypte had. Toen was hij altijd omringd door mensen, nu is hij omringd door schapen. Toen was hij altijd in contact met allerlei mensen die een opleiding genoten hadden en mensen die in de politiek zaten en mensen die ik weet niet wat voor allemaal voor verantwoordelijkheden hadden. En nu heeft hij nauwelijks contact meer met mensen. Hij is oud geworden, hij is vereenzaamd. Maar niet alleen dat, hij heeft ook heel wat moeten inleveren. En het oude vuur dat toen hevig brandde, toen hij de verdrukking van zijn broeders aanschouwde, en toen hij het onrecht zag dat hun aangedaan werd, en toen hij dat onrecht zocht te wreken, en toen hij een dag later de twist tussen de broeders zocht bij te leggen, al dat oude vuur, dat enthousiasme, dat is langzamerhand helemaal gedoofd. En u ziet Mozes alleen nog maar bezwaren. Is toch het wonder dat hij nu alleen nog maar bezwaren ziet en dat hij niet reageert, Heere, zie hier ben ik, maar dat hij zegt, wie ben ik? Het is geen geringe zaak om naar Farao te gaan en voor die koning, die machtige koning, die met zijn vingers kan knippen. En zijn dienaren snellen al toe. En ze voeren iemand die in de ongenade gevallen is weg. En ze executeren hem terstond. Het is geen geringe zaak om voor zo'n dictator te staan. En in de naam van de Heere te zeggen, laat mijn volk trekken. Hoe loopt dat af? Hoe zal Farao daarop reageren? Het is ook geen geringe zaak voor Mozes om naar de Israëlieten te gaan. Hij heeft geweten hoe ze daarop reageerden toen hij 40 jaar geleden dacht dat ze zouden merken dat hij verlossing kwam brengen. Toen hij het voor hen opnam. Toen hij zijn Egyptische verleden ook wel wilde afleggen omdat hij de kant van zijn verdrukte broeders gekozen had. En toen hij liet merken dat hij aan hun kant stond. Toen had hij hoop, toen had hij verwachting. Nou zullen ze het merken en nou zullen ze zich achter me scharen. En toen heeft hij die teleurstellende ervaring opgedaan dat ze er geen erg in hadden. Integendeel, ze zeiden tegen hem, wie heeft u tot een rechter over ons gesteld? Zullen ze nu wel opmerken? Zullen ze nu wel geloven, zullen ze nu wel begrijpen als hij naar hen gaat en als hij tot hen zegt, de Heer heeft me gezonden en er komt verlossing en ik mag u uit het diensthuis van Egypte straks opvoeren. En dan komt daarbij dat Mozes natuurlijk toch ook een oud man geworden is. Er zijn allerlei factoren waardoor het zeer begrijpelijk wordt dat Mozes er tegenop ziet als tegen een berg. Bovendien, dan moet hij hier uit Midian weg. Kan hij zijn vrouw meenemen? Kan hij zijn kinderen meenemen? Is dat inderdaad mogelijk als hij voor zo'n taak naar Egypte moet? Geen wonder. Ik zeg nogmaals, geen wonder dat Mozes zegt, maar Heere, wie ben ik? Als de roeping eerder gekomen was, dan was die roeping op tijd gekomen, op Mozes tijd. Dan had die roeping de Mozes bereid en gewillig gevonden. Maar nu, nu niet meer. Nu niet meer. U moet erop letten dat Mozes niet twijfelt aan het feit of de Heere verlossen kan. Daar twijfelt hij geen ogenblik aan. Daar spreekt hij ook geen enkel woord over. Hij twijfelt alleen aan zijn eigen geschiktheid. Wie ben ik? En u begrijpt dat het toch nog wel verschil maakt. Er zijn verklaarders van het woord van God die zeggen dat Mozes hier al begint met zondige tegenwerpingen. En nu kunnen we natuurlijk niet ontkennen dat Mozes zondige tegenwerpingen gemaakt heeft. Maar hier zien we dat, dacht ik toch nog niet. Dat komt in hoofdstuk 4. dan heeft hij ongeloofsantwoorden. En tenslotte zegt hij tegen de Heere, Heere, gebruikt u alstublieft maar een ander. Maar hier is het op zijn plaats als Mozes deze vragen had. Want nogmaals, hij twijfelt niet aan wat de Heere doen kan en wat de Heere doen zal. Maar aan zichzelf kan hij dat wel. Is hij wel bekwaam? En ik zei, het maakt toch wel verschil. En daar moeten we goed op letten, want dat is ook met het oog op de praktijk van het geestelijke, van het geloofsleven van belang. Een mens kan twijfelen. En wie van Gods kinderen twijfelt er nooit? Wie van Gods kinderen is nooit in het donker en in het duister? Wie van Gods volk weet niet wat dat is? Om aan allerlei vragen in zijn ziel te voelen opkomen, zonder dat hij een antwoord kan geven. Maar daar moeten we wel onderscheid gaan maken, wel goed gaan onderscheiden ten aanzien van de vraag, waar twijfelt een mens aan? Aan God? Aan zijn almacht? Aan zijn gewilligheid? Aan zijn trouw? Aan zijn liefde? Aan zijn genade? Of twijfelen we aan onszelf en herkennen we die vraag van Mozes, maar Heere, wie ben ik? Als de Heere zijn genade aanbiedt en als de Heere nodigt om tot zijn heil te komen, als de Heere nodigt om te geloven in de Heere Jezus Christus, als in het evangelie de zaligmaker voor ons staat, met de armen uitgebreid en als hij zegt, komt herwaarts tot mij. En als je dan ziende op eigen onwaardigheid, eigen ongeschiktheid, eigen afmakingen en ongerechtigheden, als je dan zegt, Heere, maar wie ben ik? Kan dat voor mij wel? Heb ik het niet te lang laten liggen en ben ik niet te ver gegaan en heb ik niet te vaak vergeten om mijn schepper te gedenken en ben ik niet te ondeugdelijk en te ongeschikt, dan twijfelt de mens aan zichzelf. Goed, daar kun je jezelf mee in de weg staan. Daar kun je jezelf mee in duister houden als je die vragen blijft stellen. Maar veel ernstiger is het, veel ingrijpender en daarom ook veel schuldiger stelt het ons, als wij aan God en aan zijn gewilligheid en aan zijn goede tierenheid twijfelen. Als we zijn woord, als we zijn belofte, als we zijn toezeggingen, als we zijn nodigingen in twijfel trekken of niet ernstig durven of willen nemen. Daar doen we de Heere grotelijks onrecht mee. Mozes doet dat hier niet. Als hij zegt, wie ben ik? De Heere verwijt hem ook niks. De Heere geeft alleen een heel duidelijk antwoord en dat nog wel in de vorm van een belofte ook. Want als Mozes gezegd heeft, Heere, wie ben ik, dan zegt de Heere, ik zal voorzeker met u zijn. U kunt twijfelen aan uw eigen mogelijkheden, u kunt twijfelen aan uw eigen bekwaamheid. En er is alle reden toe, Mozes, maar ik zal met u zijn. Ik laat u niet alleen gaan. Als ik u die opdracht geef, dan is het niet om een instrument in mijn dienst te nemen, terwijl dat instrument het dan zelf helemaal moet opknappen. Nee, ik zal met u zijn. En als Mozes dat beseft, en als wie van Gods kinderen dat beseft, wat daarmee door de Heere gezegd wordt, ik zal met u zijn. Dan kun je overal heen en dan kun je alles doen. Dan hoeft er geen vraag meer over te blijven of dat wel mogelijk is om in de weg die de Heere gaat, en in de weg die de Heere wijst te gaan. Als de Heere meegaat door het vuur, kun je door het vuur ook heen. Dan konden die vrienden van Daniël de vurige oven in. Als hij meegaat door het water, kun je door het water ook heen. Als hij zijn belofte vervult, ik zal bij u zijn. Door de dood heen, dan kun je door de dood ook heen. Als hij zijn belofte geeft en vervult, dat hij de zijne niet zal begeven en nooit zal verlaten. Beleeft Mozes het ook zo, Heeft hij die belofte van de Heere zo verstaan? Die belofte die bovendien ook nog met een teken vergezeld ging. Want de Heere zegt dat ook. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt. Zult gij de God dienen op deze berg. Mozes, dan kom je straks hier weer terug. Ga nu maar naar Egypte. Maar ik garandeer u dat u straks, maar dan niet alleen, maar met dat volk hier weer bij deze berg terug zult zijn. En dat u mij bij en op deze berg zult dienen. Dus een belofte, nogmaals onderstreept met een teken, wat straks in vervulling zal gaan. Kan Mozes het ermee doen? Konden de discipelen het ermee doen? Want de Heere zegt dit tegen Mozes, de Heere heeft dat wel eens vaker gezegd. U hebt misschien in uw gedachten ook al dat laatste woord uit het Matthäus-evangelie. Als de Heere Jezus zijn discipelen uitstuurt met een opdracht die hun krachten ook te boven gaat. Om in het evangelie te gaan uitdragen in deze wereld. In een wereld die op dat evangelie niet zit te wachten. In een wereld die vol zit met allerlei godsdienst. Waar dat evangelie van de Heere Jezus Christus echt niet met vreugde ontvangen wordt. Maar ze krijgen de opdracht, gaat dan heen. Predikt het evangelie aan alle volken. Alle verzet en spijt, alle tegenstand die er komen kan. En dat heeft de Heer op andere plaatsen ook gezegd. En daar kunnen ze inderdaad ook wel eens benauwd en bang voor zijn. En toch kunnen ze die opdracht aan als ze oog hebben voor wat de Heer eraan toevoegt. En ziet, ik ben met uw lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En toen Paulus erop uit moest, toen moest hij het met dat woord doen. Ik ben met uw lieden. Toen Paulus met de beesten moest vechten in Efeze, zoals hij in 1 Korinthe 15 zegt. Toen kon hij dat alleen, in de kracht van hem die gezegd heeft, ik ben met u lieden. En dat is de getrouwheid van de zender. Dat hij zijn instrumenten kiest. En dat hij zijn instrumenten vergezelt. O ja, daarmee hebben ze tegelijkertijd kunnen leren dat ze in zichzelf niets zijn. En dat ze het van zichzelf ook niet moeten verwachten. Dat woord is ook waar, zonder mij kunt gij niets doen. Het leert hen afhankelijkheid. Wie ben ik? Houd dat maar vol, Mozes, blijf dat maar vragen je leven lang. Wie ben ik? Heren, ik ben er niet toe in staat. Maar om het dan tegelijkertijd ook weer van dat andere woord te verwachten. Ik ben met u lieden. Afhankelijkheid enerzijds. En vertrouwen anderzijds. Nu, is Mozes er nou voor ingewonnen? Nog niet. Nog niet, hij stelt nog een vraag. En alweer een begrijpelijke. Want als Mozes er nu aan denkt om dat woord van de Heere te gaan uitvoeren, die opdracht te gaan uitvoeren, en op die belofte steunend, dan komt hij in gedachten al in Egypte en dan moet hij zich bij de leidslieden, bij de oudsten van het volk Israël in Egypte vervoegen en straks moet hij naar het hof en dan moet hij de koning van Egypte onder ogen komen. Maar zowel de leidslieden van Israël als koning Farao zullen hem inderdaad ook een vraag stellen als hij zegt, ik ben door God gezonden, als hij tegen Farao moet zeggen, de God die me gezonden heeft, die wil dat u zijn volk laat trekken, dan zullen ze me om mijn legitimatiebewijs vragen, zegt Mozes tegen de Heere. Dan zullen ze me vragen, Mozes, wie is uw zender? Een reële vraag van Mozes, want zo zal het ongetwijfeld gaan. Als hij bij de Israëlieten komt, dan zullen die Israëlieten toch willen weten. Mozes, oh ja, 40 jaar geleden bent u uit Egypte gevlucht. 40 jaar geleden, sommigen zullen zich dat waarschijnlijk nog herinneren. Of ze zullen het van horen zeggen hebben. Toen was daar een man die een poging deed om het volk Israël te bevrijden. Maar dat is gans en al mislukt. En die man is gevlucht en niemand heeft ooit meer geweten wat er van terecht gekomen is. O, u bent die Mozes die toen... En u zegt u dat u gezonden bent? Door wie dan? Verzint u die boodschap nou zelf? Komt u ons blij maken met iets wat straks een en al teleurstelling zal worden? U kunt wel zeggen dat u een godsopenbaring gehad hebt, maar wie is die God dan? En als Mozes dan straks naar Farao toe moet en als hij aan Farao de eis zal moeten stellen, de Heere zegt laat mijn volk trekken, dan zal Farao die ongetwijfeld ook weet van dat incident van toen, al is het dan niet dezelfde Farao meer. Farao zal dan ongetwijfeld ook vragen, maar beste Mozes, wat haalt u in uw hoofd? En wie is die God dan aan wiens eisen ik zou moeten beantwoorden? Dus het is wel op zijn plaats als Mozes zegt, Heere, als die vraag komt, wat moet ik dan zeggen? Wie heeft mij gezonden? En vandaar dat we van de Heere ook lezen dat hij op deze vraag van Mozes heel serieus ingaat. Zeg tot hen, de God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden. En als zij tot nu zeggen, hoe is zijn naam? Wel, zeg dan maar, ik zal zijn die ik zijn zal. Die gans bijzondere verbondsnaam maakt de Heere bekend. Ik had het er vorige week zondagavond aan de hand van het opschrift boven de wet ook over. De naam waar de onveranderlijkheid van God in openbaar komt. De naam waarin de getrouwheid van de Heere uitgedrukt wordt. Hij is de belover, maar ook de volbrenger. Hij zegt het niet alleen, hij doet het ook. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ik zal zijn die ik zijn zal. En Mozes, dat is uw garantie, dat u niet te vergeefs naar Egypte zult gaan en dat u niet te vergeefs tot die oudsten zult spreken en dat u niet te vergeefs tot Farao zal spreken. Uw taak kan niet mislukken, want ik, en ik ben de onveranderlijke, en ik ben de belovende God die ook de vervullende God is, ik zal met u zijn. En het resultaat zal waarlijk wezen dat u mij met dit volk straks op deze berg zult dienen. En dus weet Mozes nu ook wat hij zeggen moet. En de naam van zijn zender is hem nu bekend. En bemoedigd met die boodschap, met die belofte, met die naam van de Heere mag hij nu zijn taak gaan verrichten. Of hij het nou verstaan heeft. Gemeente, laten we ook nog wat voor de volgende week bewaren. Want Mozes is inderdaad nog niet uitgesproken. En God is ook nog niet uitgesproken. Maar bij datgene wat we tot nog toe hebben gehoord uit het woord van God, staan we nog een ogenblik langer stil. Want daar ligt toch nog wel het een en ander aan onderwijs, ook voor ons vandaag in. Mag ik als eerste les u er nog eens een keer op wijzen dat in deze geschiedenis heel duidelijk tot openbaring komt dat God onbekwame mensen roept. Onbekwame mensen. Want bekwame mensen zijn er niet eens. Kijk eens, het moment is nu aangebroken dat de Heere Mozes nadrukkelijk roept. Nu wel. In het verleden was het in zijn hart om zijn broeders te bezoeken, zo zei Stefanus het in het 7e hoofdstuk van de Handelingen. En dat het in zijn hart was, dat ging ook niet buiten de Heere om. En dat er een bepaald roepingsbesef was gaan rijpen in zijn ziel, dat was ook niet buiten en zonder de bemoeienissen en de werkingen van de Heere. Maar Mozes was te haastig. Mozes wachtte de tijd van de Heere niet af. Mozes wist nog niet wat volgen betekent. En als iemand niet weet wat volgen betekent, dan loopt hij veel te snel. Dan loopt hij vooruit, dan loopt hij de Heere vooruit. En dan loopt hij de Heere straks ook voor de voeten. Dat heeft Mozes ervaren. En dus moet de Heere een mens leren om te wachten. Toen Mozes 40 jaar jonger was, greep hij zelf naar die taak die God voor hem had weggelegd. En waarom greep hij zelf naar die taak? Omdat hij zich zo bekwaam achtte. Omdat hij er klaar voor was. Omdat hij beschikbaar was. God kon over hem beschikken. God kon hem gebruiken. En hij hoefde niet eens op de Heere te wachten. Hij kon zelf wel bepalen. Hij was al te ijverig. En dat betekent dat hij maar heel weinig kennis van zichzelf had. En dat hij van zijn eigen onbekwaamheid nog nooit wat geleerd had. En nu is de Heere bezig geweest om 40 jaar lang aan hem te werken. Zeker de Heere heeft dat in die eerste 40 jaar van zijn leven ook gedaan. En we hebben gezien dat heel die opleiding die hij in Egypte genoot ook een plaats in het plan dat de Heere met Mozes leven had gekregen had. En dat het hem ook van pas zou komen straks bij het verrichten van zijn taak als leider van het volk Israël. Maar dat was maar één kant van de zaak. God moest Mozes ook nog op een andere manier voorbereiden. En ik zei, in die 40 jaren in Midian is God met hem bezig geweest. En toen is God aan hem gaan schaven. En toen is God aan hem gaan beitelen. En toen moest er bij Mozes een hele hoop af. Anders gezegd, toen moest Mozes zichzelf leren kennen. En ik denk dat als Mozes terugdacht, en elke keer als hij terugdacht aan dat onbezonnen ogenblik toen hij die Egyptenaar doodsloeg en zijn lichaam in een kuil in het zand stopte. Elke keer als Mozes aan dat moment terugdacht en aan het feit dat hij het toen verknoeid heeft, grondig verknoeid heeft. Aan dat moment waarop hij de Heere als het ware het werk uit handen wilde nemen. Elke keer als Mozes aan dat moment terugdacht, heeft hij met schaamte het hoofd over zichzelf geschud. Hoe kon ik zo dwaas zijn? Hoe kon ik het mezelf inbeelden dat ik zo geschikt was en dat ik zo'n nuttig instrument was? Nu heeft hij geleerd, wie ben ik? Nu heeft hij zijn nutteloosheid ingezien. Nu heeft hij een hoop afgeleerd. En allerlei factoren daar in Midian hebben eraan meegewerkt. Oh, God is zo wijs als hij iemand op een dood spoor rangeert. God is zo wijs, al roept dat bij ons allerlei vragen op. Maar het is al enkel wijsheid en het is enkel goedheid en het is enkel genade dat de Heere zo met Mozes gehandeld heeft. Het is enkel goedheid geweest. Mozes heeft het allemaal nog niet overzien. Maar Mozes heeft wel lessen geleerd, pijnlijke lessen, vernederende lessen. Mozes heeft zijn eigen onbekwaamheid ingeleefd. En hij zegt dat ook, wie ben ik? En wanneer zegt hij dat? Hij zal het wel eens eerder gedacht hebben, maar nu spreekt hij het uit. Weet u wanneer een mens nog veel dieper zijn eigen onbekwaamheid en zijn eigen ongeschiktheid gaat inleven? Hoe dichter je bij de Heere komt, hoe meer je jezelf gaat verfoeien. Hoe dichter God zo'n mens naar zich toetrekt, hoe onbekwamer zo'n mens zich gaat weten. En nu staat hij daar voor de Heere, heel concreet. En nu heeft die stem daar uit de brandende braamstruik geklonken. En nu is dat bevel gekomen, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En nu staat Mozes daar. Nee, hij staat niet eens meer. We zagen dat hij zijn aangezicht omwonden heeft en dat hij voor de Heere geknield heeft. We zagen dat hij vol vrees voor die allerhoogste majesteit zich bevond. Mozes gaat nu meer dan ooit en dieper dan eerder doorleven. Wie ben ik? En dat is niet alleen Mozes' ervaring geweest. Als we verder oplezen, bijvoorbeeld van Jesaja, die ook tot dienst in het koninkrijk der hemelen geroepen werd, die Gods profeet moest worden. Als we lezen van Jesaja dat hij de Heere daar ziet op zijn hoge en verheven troon, dan lezen we van deze Jesaja ook dat hij voor God buigt en dat hij tegen de Heere zegt, Heere, wie ben ik? Ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wie ben ik dat ik de koning zou kunnen aanschouwen in zijn heerlijkheid? Voelt u wel hoe dichter een mens door de Heere getrokken wordt in de nabijheid van zijn heerlijkheidsopenbaring, van zijn majesteit, van zijn grootheid? Des te dieper gaat de mens doorleven. Wie ben ik? Zondaar. Een man van onreine lippen. Gans ongeschikt. Wie kan wonen bij een eeuwige gloed en bij een verterend vuur? De Heer heeft daar zijn wijze bedoelingen mee als hij iemand tot zijn dienst roept, dat hij ze deze ervaring geeft. De Heer had er de bedoeling mee bij Mozes, de Heer had er zijn bedoeling mee bij Jesaja, de Heer heeft er zijn bedoeling mee bij iedereen die hij in zijn dienst roept. Tot een bepaalde taak in zijn kerk, in dienst van het evangelie roept. Om die mens ook iets te laten voelen van zijn eigen ongeschiktheid. Want wie in overmoed zichzelf zo geschikt acht, zoals Mozes in der tijd, die is niet geschikt. Die denkt dat hij het kan en dat hij het zal. Zulke mensen kom je wel eens tegen. Oh ja, zulke mensen kom je tegen en die... Maar de Heere kan ze niet gebruiken. En als ze zichzelf al indringen in de dienst van de Heere, dan verknoeien ze het menigmaal. Dat is ook vaak gebleken. Maar wie zichzelf leert kennen als hij geroepen wordt, die weet ook. En de Heere heeft middelen om hem dat iedere keer weer aan zijn verstand te brengen. Die weet ook zijn eigen onbekwaamheid. Moet ik dat doen? Naar Farao gaan, moet ik dat doen? Het evangelie verkondigen, moet ik dat doen? Mensen vermanen, moet ik dat doen? Jonge mensen onderwijzen, moet ik dat doen? Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Zulke mensen kan God gebruiken die hun afhankelijkheid leren beleven. Aan zulke mensen die lege handen kregen, kan de Heere wat kwijt. En tenslotte geldt dat niet alleen maar als het gaat om een bijzondere opdracht in Gods koninkrijk, een aparte taak die de Heere aan bepaalde mensen geeft. Maar het gaat in het leven van al Gods kinderen tenslotte iedere keer weer om die vraag: Heere, wie ben ik? Want als je geroepen wordt om de Heere te dienen en de Heere aan te hangen en voor de naam des Heere uit te komen en de Heere lief te hebben en al die andere dingen die met het wandelen met de Heere en met het dienen van God samenhangen, dan moet je toch iedere keer ook weer tot de ontdekking komen bij het ontdekkend licht van Gods geest. Heere, maar daar ben ik niet geschikt voor. Zoveel tekortkomingen. Zoveel nalatigheden. En met al de goede bedoelingen die er wel eens mogen zijn, en met de hartelijke keus die je gemaakt hebt, en de liefde die je bij tijden ondervonden hebt, en de wederliefde die Gods liefde die in ons hart uitgestort is ook uitlokt, met al die dingen kom je toch weer tot de ontdekking: Heere, maar ik ben ook niet geschikt om in uw dienst te staan. En ik ben niet geschikt om uw lief te hebben. En ik moet iedere keer weer belijden dat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. God is het waard om geloofd te worden, maar we hebben geen volkomen geloof. God is het waard om restloos gediend te worden, maar we houden nog zoveel voor onszelf en we onthouden nog zoveel aan de Heer. Heere, Heere, wie ben ik? En naarmate de Heer iets van zijn heiligheid en van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit in onze ziel afdrukt, gaan we het met Jesaja ook nog zeggen: Heere, ik ben ook nog een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wie is bekwaam? Ja, zulke mensen roept God. En in bekwaamheid is dan uit hem. Het tweede waar we nog een ogenblik bij stilstaan, dat is: God verlost zijn volk. God doet dat. En daar zitten verschillende aspecten aan, zoals we dat in de tekst ook vinden. God verlost zijn volk. Dat, en dat is het eerste aspect, dat ligt gegrond in zijn welbehagen. Waarom kwam de Heer ook weer neer om zijn volk te verlossen? Omdat dat verbond er was. Hoe vaak lees je dat niet? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dat gaat terug in het verleden. Je mag nog teruggaan, verder in het verleden, voordat de tijden begonnen. Dat gaat terug in het welbehagen Gods. Dat hij nu komt om ze te verlossen. Dat hij nu komt om Mozes als verlosser te gaan inschakelen. Dat is omdat hij ze van eeuwigheid gekend heeft. En dat was niet om iets in hen. Dat was niet om hun goed doen. Dat was niet om... Nee, dat was omdat hij hen lief had. En daar ligt nu het geheim van alle verlossingswerk dat de Heere verricht. Als het hier gaat om die verlossing uit die nood van Egypte, dan gaat het op dat welbehagen terug. Als het gaat om de verlossing door middel van de Heere Jezus Christus uit de greep van de zonde, uit de heerschappij van de vorst der duisternis waar we van nature allemaal in en onder zitten. Als het gaat om die verlossing dat de Heere onze ziel gaat bevrijden, dat hij de banden waarmee we gebonden zijn gaat losmaken en dat hij de ongerechtigheden waarin we verstrikt zitten gaat verwijderen. Als het gaat om die verlossing die er is door het bloed van de Heere Jezus Christus, u weet dat immers, dan gaat dat terug op de eeuwigheid. Dan gaat dat terug op het welbehagen. En natuurlijk leert de Heere, omdat hij de God van het welbehagen is, dat volk dan ook zuchten. Natuurlijk legt hij, want zij hebben niets geestelijks en ze hebben geen geestelijke activiteit, maar natuurlijk legt hij dan de geestelijke werkzaamheden in hun ziel, zodat ze gaan roepen, zodat ze gaan bidden, zodat ze gaan smeken. En als hij dat erin gelegd heeft, dan geeft hij ook het antwoord, dan geeft hij ook de vertroosting, dan stuurt hij ook zijn Mozes en dan gaat hij het straks ook werkelijk doen, omdat zijn naam Heere is. Dat hangt allemaal met dat eeuwig besluit, met dat vaste, onveranderlijke voornemen samen. Daar komt het vandaan. Daar kwam het vandaan bij Mozes, bij Israël. Daar kwam het vandaan bij al Gods kinderen, alle eeuwen door. Eer iets van hen begon te leven, was alles al in zijn boek geschreven. Eer een mens ooit naar God vraagt. Eer een zondaar ooit met een hart dat open gegaan is naar het woord van God grijpt. Eer een mens ooit zijn hart voor het aangezicht van de Heere uitstort. En voordat de mens ooit zijn schuld gaat inzien en zijn schuld voor God in oprechtheid gaat belijden. En werkzaamheden met die van God gegeven zaligmaker gaat krijgen. Eer die dingen ooit plaatsvinden, is daar al dat onveranderlijke en eeuwige besluit van de onveranderlijke God van het welbehagen. En dat voert de Heere uit, en dat is het tweede aspect over de verlossing op zijn tijd. Nog even vers 10, zo kom nu, zo mag ik het ook lezen, zo kom nu, Mozes. 40 jaar geleden zei God dat niet. Want toen was het zijn tijd nog niet. Maar nu wel. Nu hij hun geroep gehoord heeft. Nu zij hun nood zijn gaan gevoelen en inleven. Nu ze het niet meer kunnen uithouden. Nu al hun bronnen opgedroogd zijn. Nu al hun mogelijkheden tot onmogelijkheden verworden zijn. Nu is het ogenblik dat God heeft uitgekozen. Is het zo niet altijd weer in het leven van mensen die door God worden verlost? Was het zo niet bij David? Ik denk aan de 142e psalm. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn ziel in mij bezweek en overstelpt was van ellende, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Dat kan een moeilijke weg zijn, en dat wordt ook beleefd als een moeilijke weg. Als een weg waarin je wel eens de gedachten krijgt. En misschien worden de gedachten ook wel eens woorden. En spreek je het ook wel eens uit. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? aanvechtingen kunnen dan ons deel worden. De twijfel kan ons bespringen. De angst kan ons aangrijpen. Dat het toch nog een keer mis zal gaan. Dat de duivel het toch winnen zal. Dat we toch nog een keer zullen omkomen. Het is ook wat om zo ver te komen dat je dat met David kunt en mag zeggen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Dat al die rietstaven waarop je meende te kunnen leunen, onder je hand afbreken. En dat alles waar je je aan vast dacht te kunnen houden, je bij de handen ook afgebroken wordt. En als je echt een hulpeloos mens gaat worden, gans hulpeloos tot hem gevloden. Dan is het Gods tijd. Als wij het niet meer weten, als wij het niet meer kunnen. En daarom laat de Heere een mens in nood ook wel eens een poosje in de nood zitten. Dan moet je niet gaan denken dat de Heere het vergeten heeft. Dan moet je niet gaan klagen zoals Israël in ballingschap klaagde. De Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Dan zal een mens met David moeten gaan leren. Ik heb de Heere lang verwacht. Lang verwacht. En er zijn meer dan eens momenten in mijn leven geweest dat ik niet meer durfde en kon verwachten. En dat de twijfel me besprong en dat de duisternis over mijn ziel kwam en dat ik geen moed meer had. En toch op een onzichtbare en onbegrijpelijke manier heeft de Heere voor wanhoop en voor vertwijfelen willen bewaren. Maar ondertussen ging dat wachten wel door. En dat uitzien en dat hopen. Totdat het Gods tijd is. En daarom als deze dingen in ons leven plaatsvinden en ze vinden plaats bij alle die de Heere vrezen. Dan mogen wij uit het woord wat vanmorgen tot ons komt deze bemoediging ontvangen dat al zou het dan lang duren. En al heeft het voor Israël dan onmogelijk lang geduurd. Want het was al zo benauwd 40 jaar geleden, nietwaar? Toen Mozes de lasten van zijn broeders ging bezien. Toen had hij al zo medelijden met hen. En nu is er voor dat volk in verdrukking ook nog eens een keer een periode van 40 jaar overheen gekomen. Dan kan dat volk ook wel eens gedacht hebben, de Heere heeft ons vergeten. Maar daarom zeg ik, dan mag uit het woord van vanmorgen toch deze bemoediging meegenomen worden. En ik hoop dat dat voor diegenen die in zo'n periode van wachten en van duisternis en van twijfelvragen en van angstige bezorgdheid, dat het voor diegenen dan toch inderdaad een woord van de hemel mag wezen. Hier kun je leren wat Psalm 69 bedoelt. Houd aan, grijpt moed, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. En als het dan over dat verlossingswerk van de Heere gaat, dan zien we, en dat is het vierde aspect, dat doet de Heere, dat doet Hij, maar Hij doet het wel door middel van mensen. Hij schakelt Mozes in, hij schakelt Jesaja in, hij schakelt weer anderen in, de apostelen die het evangelie moeten gaan uitdragen. De Heere gebruikt mensen. Natuurlijk kon Hij het zelf ook doen. Maar hij heeft ervoor gekozen om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Hij schakelt mensen in. Vandaar dat hij Mozes geeft, Aaron geeft, Jesaja geeft, de apostelen geeft. Vandaar dat Paulus kan zeggen dat de verhoogde Christus gegeven heeft, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars. Vandaar dat de Heere ze geeft aan de gemeente, die in het ambt mogen dienen. Vandaar dat de Heere je ouders geeft, die je mogen onderwijzen. Vandaar dat de Heere geeft. Dat er mensen zijn die ook de kinderen verder kunnen onderwijzen, het zij op school, het zij op een zondagschool. Vandaar dat er opdrachten uitgereikt worden. Sommigen mogen hun hele leven in die dienst besteden, anderen hebben een andere taak gekregen, maar als de Heere hen door genade bearbeidt, dan krijgen ze tegelijkertijd toch ook die opdracht om met dat evangelie te arbeiden aan het heil van medemensen. De Heere schakelt mensen in. wie we ook zijn en wat we ook zijn. Bent u zich daar ook van bewust? Als u door genade het leven met de Heere moogt kennen, spreekt u er anderen ook van? Bent u dan een leesbare brief van Christus, om de dienst van de Heere aan te prijzen? En de dienst van de Heere, ja, je kunt het niet geven aan een ander, maar je zou het wel willen geven, of niet? Je kunt het niet in het hart leggen, maar je zou het wel in het hart willen leggen. Zijn wij, als de genade Gods ons deel werd, zijn wij nu ook zo gunnend dat we het een ander ook echt gunnen? Oh, en dan kan dat soms zo wonderlijk gaan. Dan kan de Heere gebruik maken van een enkele opmerking die je zo terloops maakt. Dan kan de Heere gebruik maken van een kaart die je krijgt als je op je ziekbed neerligt. Dan kan dat allemaal een plaatsje in het grote plan hebben dat de Heere gemaakt heeft. Maar de Heere schakelt wel mensen in. En als er mensen zijn die weet hebben van wat het is, de Heere zag op mij neder, dan ligt daar tegelijkertijd ook een opdracht, een bevoorrechting in, ja zeker, maar ook een opdracht. Laat dat nu ook maar merken. Dat je bevoorrecht bent. Laat dat nu ook maar weten. Laat dat nu ook maar weten. Dat die God die naar u omgezien heeft, het waard is dat ook anderen hem zullen gaan aanhangen en dienen. En dan tenslotte, als het over die verlossing gaat, gemeente, dan ligt de garantie, dan ligt de waarborg van die verlossing in de naam waarmee God zich noemt. De naam Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben. Ja, dan ligt de garantie van de zaligheid in de ik ben van het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Christus. In wie God zich zo heerlijk geopenbaard heeft, zodat de Heere Jezus kon zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de ik zal zijn die ik zijn zal gezien. Hoe dan? O, heeft hij het in het Johannesevangelie niet meer dan eens gezegd, ik ben. En dan heeft hij allerlei functies genoemd, waar een zondaar zijn zaligheid aan ontlenen kan. En dan heeft hij allerlei dingen opgesomd, her en der in het Johannesevangelie met name verspreid, waar een zondaar houvast aan mag hebben, zodat hij zien kan dat zijn zaligheid volledig verankerd ligt in de naam en in het wezen van de ik zal zijn die ik zijn zal. Wie is hij dan? Ik ben de weg. Zo kom je tot God, door hem. Ik ben de waarheid. Zo leer je het verstaan te midden van je leugenachtige bestaan. Ik ben het leven. Zo wordt een mens gered vanuit zijn dood en verlorenheid. Ik ben de goede herder. Die zijn leven voor de schapen stelt. Heeft hij het niet gedaan? Is dat niet de boodschap van het kruis? De goede herder die zijn leven gesteld heeft voor zijn schapen. Die ze beveiligt, die ze bewaart, die ze uit de klauw van leeuw en beer redt. Die gezegd heeft, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Daarom is hij ook de goede, daarom is hij ook de getrouwe herder, die de werken zijner handen nooit laat varen. En die voor allen die tot zijn kudde behoren, zorgt die de lammeren in zijn schoot draagt en de zogenden zachtkens leidt. Het ligt in hem. Het ligt in hem die gezegd heeft, ik ben de ware wijnstok. Daar ligt de garantie in dat de ranken niet onvruchtbaar zullen zijn. Daar ligt de garantie in dat de ranken vruchten zullen dragen, omdat hij als de ware wijnstok voor de levenssappen zorgt. Ik ben het brood des levens. Daar ligt de garantie in dat ze van geestelijke honger niet zullen omkomen. En dat ze niet zullen verkommeren en verkwijnen op weg op de pelgrimsreis door de aardse woestijnen. Hij zorgt, zoals de Heere voor zijn volk in de woestijntijd immers ook zorgde. Brood uit de hemel, maar hij is nog veel rijker, het brood uit de hemel. En hij stilt de honger van het naar de gerechtigheid hongerende hart. Ik ben het licht der wereld. Daarin ligt hun garantie dat ze in de duisternis niet omkomen. Kinderen der duisternis van nature, geen licht in zichzelf. Nooit kunnen ze het licht bewaren ook. Ze hebben zoveel waardoor ze het licht uitblussen. Hun zonden, hun ongerechtigheden, hun ongelovigheid. Maar hij blijft altijd dezelfde en altijd zegt hij en garandeert hij. Ik ben het licht der wereld. Die in mij wandelt, zal in de duisternis niet omkomen. En zo ligt in de ik zal zijn, zo ligt in de ik ben, zo ligt in het vlees geworden woord in wie de Vader zich geopenbaard heeft. De garantie van de volkomen zaligheid. Er is geen nood in het leven. Er is geen toestand te bedenken in het leven van Gods kinderen. Of de Heer Jezus Christus is op elke nood en op elke situatie berekend. Hij, de ik zal zijn. Die ik zijn zal. Maar dan moet je hem kennen. En in hem gevonden worden. Dan moet je bij hem een schuilplaats hebben leren vinden. Moet je onder de schaduw van zijn vleugelen zijn terechtgekomen. En dan moet hij dierbaarheid en noodzakelijkheid voor ons gekregen hebben. Heeft hij dat? Nee? Ja. Dan kun je naar al de rijkdom die in dat woord en in die naam opgesloten ligt luisteren, maar het gaat je glad voorbij. En het heeft geen enkel effect. En je leven verandert er niet van. Dan ga je nog door in je duisternis en in je doodsheid en in je verlorenheid en in je schuld. Dan weet je ook niet wat dat is om te roepen tot God. En te zuchten en te smeken om ontferming. Heb je dan echt nog genoeg aan het leven hier op aarde? Kun je daar nog mee volstaan? Kan dat je hart nog vullen? Kan dat je ziel nog bevredigen? Dat korte poosje dat je er bent en dan straks is het voorbij en dan is alles voorbij. Zoek toch de Heere, zoek toch die ik zal zijn, terwijl het nog kan. En laat de tijd niet voorbij gaan, ongebruikt voorbij gaan. De dood is zo zeker. Het einde van ons leven kan zo dichtbij zijn. Wie rekent erop? Daarom haast u, terwijl ge nog in het heden der genade zijt. Amen. We zingen Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Wij danken. Barmhartige God, wij danken uw grote naam voor het feit dat u naar uw volk omziet. En dat u het tijdstip van de verlossing bepaalt, maar die verlossing dan ook ontegenzeggelijk werkt. En dat u vrij machtig niet alleen het tijdstip kiest, maar ook de middelen en de instrumenten. En dat u daarbij ook nog gebruik wilt maken van mensen die van zichzelf moeten zeggen: wat ben ik? Heren, wij willen u bidden dat gij het woord dat we gehoord hebben wilt heiligen aan ons hart. En dat u mensen die uitzien, en we hopen toch dat er velen zo mogen zijn, heren, ook in het midden der gemeente. Dat mensen die uitzien, moed mogen grijpen. En een hart onder de riem gestoken mogen krijgen. Om te geloven en te vertrouwen dat gij toch de hoorder der gebeden zijt. Ook al lijkt vaak de werkelijkheid te zeggen dat het zo niet is. Wij bidden, heren, dat gij werken wilt. Dat gij dat verlossingswerk ook onder ons heerlijk werken wilt. En dat u degene die gij de deel aan gegeven hebt ook maar wilt bezielen met uw geest en bekwamen om te spreken een goed woord voor u, die God die het waard zijt om gediend en gevreesd te worden. Laat zo uw werk in ons midden openbaar mogen komen, Heere, en we vragen het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 131, het vierde vers, dat Israël op de Heer vertrouwt. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.